Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 3, Openbaring 13, vers 1 tot en met 10. Openbaring 13, vers 1 tot en met 10. Te zingen psalmen, psalm 11, vers 1. Psalm 21, vers 11, 12 en 13. Psalm 73, vers 14. Psalm 149, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 13, vers 1 tot en met 10. Door te zingen psalmen, psalm 11, vers 1. Psalm 21, vers 11, 12 en 13. Psalm 73, vers 14. Psalm 149, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Zingen wij van Psalm 11 en daarvan het eerste vers. Op God alleen betrouw ik in mijn noden. Hoe zegt gij trots tot mij in mijn verdriet nu ijlings heen, nu na het gebergte gevloden gelijk vol angst een schuwe vogel vliet. En wat er verder volgt van Psalm 11 en daarvan het eerste vers. Bijbelboek Openbaring en daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Openbaring 13, vers 1 tot en met 10. Maar eerst doen wij belijdenis met de kerk van alle tijden en plaatsen, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik hopen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een paddel gelijk, en zijn voeten als een speersvoeten, en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draken gaf hem zijn kracht en zijn een troon en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden den draak, en die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende: wie is dit beest gelijk? Wie kan krijgen horen tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godlastering te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in den hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams. En dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die horen. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de leidzaamheid en het geloof der heiligen. Tot zover.
Verontmoedigen wij ons nu voor Gods heilige aangezicht. Laten wij bidden. Heere, voor de tweede maal op deze uw dag hebt u ons bijeengeroepen in uw huis rondom het geopende woord. En hebben we gezongen met de woorden van Psalm 11. Op God alleen betrouw ik in mijn noden. Zou u dat nu willen schenken dat het nood mag worden in ons leven? Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing is het nodig. In de nood gebracht te mogen worden, door u zelf verwerkt, opdat we niet anders kunnen doen dan te roepen tot u, de levende God. Zou u dat nu willen schenken, dat we onze ellende staat recht leren kennen, beleiden en doorleven. Dat we zouden zeggen: geef mij Jezus, of ik sterf, van buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsbederf. Of vanuit onszelf kunnen we toch niet geloven. Vanuit onszelf kunnen we niet zalig worden. Zo hebben wij dat ook vanochtend gehoord. Dat die man met die dorre hand toch zelfs zijn hand niet kon uitstrekken, totdat uw zoon tot hem zegt: zij strek uit uw hand. Zo kunnen we zelf niet geloven, dan Alleen als dat gewerkt wordt van begin tot eind door uw Heilige Geest. Die in de nood brengt, maar ook uit en door helpt en doet zien op Jezus alleen. Zou u dat nu willen geven? Zou u willen schenken ook vanmiddag, bij wie het nood geworden mag zijn in het leven? En die zou ook vanmiddag in uw huis hebben een plaats gevonden om te mogen horen naar uw stem. Spreek, Heere, tot mij. O, zou u dat willen geven, dat er zijn die weten van gemis, van zonde, van oordeel, die niet verder kunnen en niet verder willen, die de wereld niet meer willen dienen, niet meer willen luisteren naar de Satan, maar die de begeerte in het hart mogen hebben om u te mogen dienen, maar ze kunnen u niet dienen. Zou u dat nou willen schenken, dat ook hier een volk mag zijn, die het alles alleen van u verwacht, ook in het volgende en navolgende geslacht, ook onder de jeugd van de gemeente die hier vanmiddag mag zijn. Wilt u ook hun harten neigen tot de vrees van uw naam, dat het verlangen mag zijn om een leesbare brief van u te mogen wezen, om getuige van u te mogen zijn in deze donkere en duistere tijd, om anderen jaloers te mogen maken. O, u bent al bij machte om de grootste vijand te veranderen in een vriend, om vervolgers te veranderen in volgelingen en bestrijders en beleiders van uw naar waarde nooit genoeg volprezen naam. Wat nu van onze kant onmogelijk is, dat is toch mogelijk bij u vandaan. En zo mochten de deuren van uw huis nog open zijn. En mocht u nog een plaats in dit bedehuis innemen. En roept u nog tot de zaligheid. Wat ligt er al een onderscheid met zoveel anderen die de deuren van uw huis voorbij zijn gegaan. Die het niet nodig vinden om te horen naar uw stem. Zoudt u nog willen bekeren? Zoudt u nog willen trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht ook van diegenen die niet meer gaan naar uw huis, die wellicht gedoopt zijn, wellicht een andere kant zijn uitgegaan, zoudt u die nog hier willen brengen? Maar ook als wij zondag en zondag uw woord mogen horen, dan is het nog onvoldoende, het zal eens tegen ons moeten getuigen, als we dat woord wel gehoord hebben, maar ons hebben verhard. Dan zal het Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels. O Heere, dan bidden we van u, of u hier ook nog wil doorgaan met uw werk, ondanks al onze zonden, ondanks wie wij zijn, wij die u zo gemakkelijk voor de voeten kunnen lopen, wij die vijanden zijn van u en van uw evangelie, ondanks ons zondigen, ook van uw dienstknechten, die zo vaak u in de weg kunnen staan, maar zult u toch daardoor nog willen werken, tot de Heer en verheerlijking van uw nawaarde, nooit genoeg volprezen naam. O, dan mag ook dat, mocht dat woord ook vanmiddag opengaan, geen eenvoudige geschiedenis, geen eenvoudig gedeelte uit uw woord. Maar zou u door uw Heilige Geest dat woord nog willen openen, maar ook ons hart. Het woord dat tot troost mag zijn voor uw kinderen, maar ook tot vermaning en tot bemoediging. Een waarschuwend woord voor diegene die nog onbekeerd is, die voor eigen rekening leeft, die buiten u staat en u denkt niet nodig te hebben. Maar voor uw kinderen toch een woord tot bemoediging, deze donkere en duistere tijd, waar de Satan rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Als we leven in een tijd van zoveel wetteloosheid, als ook uw dag wordt ontheiligd op zoveel manieren, o, dan bidden we van u, of u nog een keer, een wederkeer tot uw dienst wil schenken onder ons land en onder ons volk. Zou u de kandelaar niet willen wegnemen? En zou u mannen willen geven, ook in de gemeenteraad, straks bij de verkiezingen, en straks ook landelijk, die staan als op Sion's muren? We bidden ook voor de kerk, hier plaatselijk, alle noden en zorgen die bij u op het volmaakst bekend zijn. en landelijk. Het is alles zo gebrekkig. Het is alles met zoveel tekorts. Maar we bidden toch dat er, we weten toch dat er één kerk is. Eén kerk en één hoofd der kerk. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want er zal één volk zijn en één volk zal zalig zijn. En dan bidden we van u, of u nou wilt toebrengen tot die kerk die eenmaal zal zalig zijn, ook hier op deze plaats. Zou u daartoe de prediking nog als een middel willen gebruiken in uw hand om ouderen, waar zoveel eelt op de ziel gekomen is wellicht, o dat ze nog geneigd mogen worden tot de vrees van uw naam, maar ook de jeugd en de kinderen. Dan zijn we niet te jong en te klein om de knieën voor u te buigen. Maar wilt u nog jonge kinderharten neigen tot de vrees van uw naam. Bederven voor de dienst aan de Satan, de dienst aan de wereld. Maar inwinnen voor de dienst aan Koning Jezus. Die toch zonder onderdanen niet zijn kan. Zoudt u dat nog willen schenken op deze plaats? We denken ook aan uw volk Israël. Dat heeft geroepen, kruist hem, kruist hem. Zijn bloed komt over ons en over onze kinderen. Maar zou het u nog willen gedenken, dat volk, dat zij mogen zien dat die Messias, die zij gekruisigd hebben, maar niet alleen zij, wij allen, moeten we u belijden. Maar dat volk toch ook, dat ze mogen zien dat die Messias gekomen is en straks inderdaad zal komen, zal wederkomen. Daar ziet uw kerk toch naar uit. Daar zien we naar uit. Naar die dag. Dat uw Zoon terugkomt. De wolken des hemels. Maranatha. Heer Jezus, kom spoedig. Ja, kom haastig. Om dan ten volle uw naam te mogen danken. Loven, eren en prijzen. De Satan die ook mee opgekomen is vanmiddag. Die op zoveel mogelijke manieren tracht het gezaaide zaad van uw woord weg te nemen. De Satan die erop uit is om wat u bouwt kapot te maken. Maar breek zijn rijk af en bouw uw koninkrijk uit tot eer van uw grote naam. Zoudt u dan ook deze middag ons genadig willen zijn. Allen die een taak hebben, de koster en de organist in het bijzonder. En dat uw woord mag uitgaan, gij volken hoort. Waar geen in de wereld woont, zijn laag van staat of hoog met de bekroond, zijn rijk of arm. Komt, luister naar dit woord. Zo'n gezegende dienst in spreken en in luisteren. In Jezus' naam uit genade. Amen. Zingen wij ter inleiding op de prediking van Psalm 21. De 21ste psalm. Vers 11, 12 en 13. Vers 11, want tegen u heeft dit geslacht een godloos kwaad besloten. Het 12e vers, want u al ziet een toornig oog zal hen ten doelwit zetten. Het 13e vers, verhoog o Heere, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen. 11, 12 en 13 van Psalm 21.
Thank you.
gemeente, we staan vanmiddag stil met de hulp des Heren bij het gelezen gedeelte uit Openbaring 13. We staan stil bij het beest uit de zee. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats letten wij op zijn sterke kracht. In de tweede plaats op zijn aanbidding. Zo lezen wij in het vierde vers zijn aanbadende draak. En tenslotte letten wij ook op zijn beperkte macht. Het beest uit de zee, zijn sterke kracht, zijn aanbidding, maar ook zijn beperkte macht. Het is een van de moeilijkste gedeelten uit Gods woord die wij vanmiddag hebben gelezen. Een aangrijpend gedeelte waarin een afschrikwekkend tafereel wordt voorgeschilderd. Waarin Johannes op Patmos dat visioen voor zich ziet van het afschuwelijke monster opkomend uit de zee. En toch hebben wij vanmiddag dat gedeelte gelezen. Het behoort immers tot Gods woord, waaraan wij niets hebben af te doen en toe te voegen. Heel Gods woord is aan ons gegeven om onderwijs uit te mogen en moeten ontvangen. En ook dit gedeelte, dat niet zo eenvoudig is, waar niet zoveel uit gepreekt wordt over het algemeen, is nodig en nuttig om bij stil te staan. Want leven wij niet in deze tijd die hier geschilderd wordt, namelijk de eindtijd? En merken wij niet dat de dagen kort zijn dat Jezus terugkomt op de wolken des hemels. En Johannes mag dan dit als troost ervaren, dat ondanks de strijd die er is, ondanks dat afschrikwekkende tafereel, ondanks dat de Satan en de Antichrist opkomen en de Satan rondgaat als een briesende leeuw, dat Jezus Christus heeft overwonnen. Dat hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, dat hij van eeuwigheid aan God is. Dat hij in de raad des vredes, waarin dat besluit is gemaakt, tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, een eeuwig verbond der genade in die raad des vredes, om de Zoon naar deze aarde te zenden, om een volk verloren in schuld zalig te maken. De Satan die had wel gedacht dat hij gewonnen had. Toen Adam en Eva genomen hadden van die verboden vrucht, toen dacht de Satan, de mensheid, alle mensen zijn nu van mij, om ze nooit meer los te laten. Maar hij rekende niet met dat eeuwig vaststaande verbond, die God drie enig had gesloten. En hoewel de Heer Jezus die bittere weg moest afleggen van lijden en sterven, is toch de overwinning behaald. Opgestaan uit de doden en opgevaren naar de hemel. En nu lijkt het alsof zijn koninkrijk er niet meer zou zijn. Het is alles zo donker en duister in de tijd ook waarin wij nu leven. Alsof de duivel alle macht heeft. Alsof de wereld het voor het zeggen heeft en de macht van de Heere. Wat lijkt die soms ver weg. Kan zeker ook wel een vraag zijn die bij de jeugd van de gemeente leeft. Dat je denkt, ja, wat zie je, wat ervaar ik toch weinig van zijn macht en heerschappij. En van zijn koningschap. Maar de duivel, wat is die toch machtig, wat heeft die toch veel voor het zeggen. Maar achter het is alles maar schijn, staat toch de Heer. Die alle macht heeft en het loopt hem echt niet uit de hand. Want die dag komt, die grote dag, de dag der dagen, dat Jezus terugkomt op de wolken des hemels. Die dag zal komen, die vreselijke en doorluchtige dag des Heren, dag des oordeels. En dan zal dat oordeel plaatsvinden. Dan zullen de goddelozen worden weggeworpen in de poel van het eeuwige vuur. Maar Gods kinderen worden eeuwig thuis gehaald. Die dag komt. Dan zal in ieder van ons rekenschap moeten afleggen. De grootte van deze aarde, van deze wereld. De antichrist zal worden geoordeeld, zal worden weggeworpen. En Gods kinderen, die worden opgeheven naar omhoog in het hemelse Jeruzalem. Wij gaan daar naartoe. Wij vliegen daarheen, zegt Mozes in Psalm 90. Dat we voor de rechterstoel worden gedaagd, staan we daar ook bij stil? Of denken we daar niet aan? Dan leven wij bij de dag, bij het hier en bij het nu. Dan is het goed en nodig en nuttig om dit woord uit Openbaring 13 tot ons te nemen. Johannes, hij ziet een beest opkomen in vers 1. De volgende versen, waardoor het goed te volgen is wat er staat in dit moeilijke, maar toch ook zo rijke gedeelte. En ik zag uit de zee een beest opkomen, een afschuwelijk monster. Daar ziet Johannes, ja, de antichrist. Anti, Grieks woordje, dat betekent tegen of in plaats van. Dit beest wil de plaats innemen van Christus en wil alle eer ontvangen die Christus alleen toekomt. De kanttekenaars van de Statenvertaling die wijzen naar de keizers van Rome als antichristenen, maar ook naar de paus van Rome als de antichrist, die denkt de plaats van Christus te kunnen innemen hier op aarde. Antichristelijk. En zo staat hij de zaligmaker zelf in de weg. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Dan zijn er verschillende antichristelijke machten in deze tijd waarin wij nu leven. En we kunnen dat zoeken in de wereld, wereldlijke machten, antichristelijke machten, de keizers van Rome, of iemand als Adolf Hitler, of allerlei andere dictators uit het communistische regime die christenen hebben vervolgd en onderdrukt. Maar ook binnen de godsdienst, de paus van Rome, als antichrist. Dan zijn er veel christenen vervolgd, verdrukt, gedood door de inquisitie in de tijd van de reformatie. Maar de Satan zit ook vandaag niet stil. De Satan wil ook vandaag nog dat we buigen en bukken. Niet voor de Christus, maar voor de antichrist. Voor de paus van Rome. Om een valse ecumene, om onder zijn heerschappij te komen. Daar moet alles naartoe. Daar beweegt zich de ecumene naartoe. Zijn macht en zijn invloed is zo groot. Dit beest, hoe ziet dat beest er verder uit? Hebben er 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden en op zijn hoofden was een naam van godslastering. Hier gaat het natuurlijk om de diepere betekenis, om beeldspraak. 7 hoofden, dat duidt op zijn intelligentie en dat hij de wereld kan overzien. 10 koninklijke hoeden, hij is zichzelf gekroond. Hij wil als God zijn. Naam van godslastering. Lastert met God. Zijn naam, zijn eer. De gemeente, laten we ook wat dit betreft ook dicht bij huis blijven. Want zijn wij van nature zelf ook niet tegenstanders van Christus, van zijn woord en van zijn evangelie. Leven wij ook niet in vijandschap tegen het woord van God? En zijn we daarin dan ook geen tegenstanders van Christus? Het is zo makkelijk om naar anderen te wijzen. Dat is ook nodig en nuttig en dat moet ook. Maar dat zal niet gaan als we eerst ook niet naar onszelf hebben gewezen. Als we onszelf hebben leren kennen wat die farizeeën nooit hebben kunnen doen als schuldige mensen. Als mensen die hebben gezondigd en wij worden genoemd eerovers, eerovers van God. Eerovers van de Heere die alle eer ontvangen moet. Eerovers zijn wij sinds de zondeval in het paradijs. We willen zelf eer ontvangen, we willen zelf koning zijn in ons eigen leven. Dan zijn wij al van die troon af. Zijn wij al onttroond, terechtgekomen in het stof van de aarde, want die zichzelf vernedert, die alleen zal verhoogd worden, maar die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Zijn er ook hier die weten van eigen zonden, van eigen schuld, van eigen tekort? Want van nature staan we aan de kant van de overste van deze wereld. Staan we aan de kant van de vorst der duisternis. Ben je daar nu al achter gekomen dat je vijand bent van de Heere? Want als je nooit een vijand geworden bent, als je dat nooit hebt leren verstaan, als je nooit buiten het rijk van God hebt gestaan, hoe zul je er dan ooit in kunnen komen en ooit hem kunnen dienen? Of zeg je, ik ben rijk en verrijkt en ik heb geen stings gebrek. Maar zal de Heer toch moeten zeggen, je bent jammerlijk arm en naakt. Zijn we daar ook aan ontdekt, gemeente? Aan onze eigen zonden en schuld. Aan onze doodstaat, want de ellende niet geleerd. Christus nooit begeert. Het beest dat ik zag was een pardel gelijk. En zijn voeten als eens beers voeten. En zijn mond als de mond eens leeuws. Een bijzonder beest. Een beest dat bestaat uit verschillende dieren. Ook hier gaat het nogmaals om beeldspraak. Maar hij heeft de kracht van een luipaard, de snelheid ervan. En als van een beer zijn kracht en de muil, mond van een leeuw. Dat beest lijkt haast onoverwinnelijk, sterker dan welk dier we ook ons maar kunnen indenken. Zo sterk hebben we nog nooit gezien, nooit meegemaakt, niet te onderschatten. En Johannes die denkt ongetwijfeld aan het beeld dat Daniël ook mocht zien. In Daniël 7, daar lezen wij in de eerste verse van Daniël 7, dat Daniël ook visioenen aan zich voorbij ziet gaan, dat hij dieren aan zich voorbij ziet gaan in een visioen. Staat model voor die rijken die Daniël heeft meegemaakt, of waar hij zicht op heeft, het rijk van Babel en van Assyrië, van de Perzen. Dat waren op een manier ook allemaal antichristelijke rijken en machten, die Gods kinderen hebben willen verdrukken en willen doden. Maar dit rijk van de antichrist gaat er nog ver bovenuit. Dat is zo machtig, zo sterk. Het lijkt haast onoverwinnelijk en de draak gaf hem zijn kracht. En zijn troon en grote macht, de Satan zelf, die hier genoemd wordt de draak, geeft hem die macht. Onoverwinnelijk lijkt hij. En een van zijn hoofden was tot de dood gewond, vers 3. En zijn dodelijke wond werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Dan ziet Johannes dus dat die wond bij het hoofd van dat beest. En die wond die wordt op een wonderlijke manier genezen. En de mensen vragen zich af. Hoe is het nu mogelijk dat die wond, die dodelijke wond genezen wordt? En dan denken de mensen in hun dwaasheid dat God die wond genezen heeft. Dat God is blijkbaar aan de kant van dit beest. Wat dwaas, wat blind zijn deze mensen dat ze achter hem, achter dit beest gaan aanlopen. En hem gaan vereren. Zij aanbaden de draak, zo lezen we in het vierde vers. De mensen lopen achter dit beest aan. En moeten dan de toepassing niet maken naar deze tijd? Hoeveel zijn er niet die iets of iemand achterna lopen, maar niet de Heer? Afgoderij. Wat is afgoderij? Dat is alles, zegt de Heidelbergse catechismus, wat we naast of in plaats van de Heer op de eerste plaats zetten in ons leven. Wat is er veel afgoderij in onze tijd? En wat zijn er veel machten en krachten en overheden? Hoeveel lopen niet achter deze machten aan? Antichristelijke machten. Zou het in deze tijd ook niet een God die zoals de islam zijn, waar velen achteraan lopen, als een religie die zich best sterk en machtig invloedrijk manifesteert, dat niet schuwt om met geweld anderen een wil op te leggen, zodat die de antichristelijke macht van deze tijd zijn, waar er natuurlijk wel plaats is voor Jezus als een belangrijk mens, maar hij is niet de Zoon van God. Want Allah, zo zeggen zij, heeft geen zoon. En zo wordt toch de weg tot de zaligheid doorgesneden. Wordt de mens op zichzelf geworpen, anti-christelijk. Maar ook in de politiek. Hoeveel zijn er niet in onze tijd die mannen met hun grote mond achteraan lopen en het van zulken verwachten? Anti-christelijk. De Satan heeft veel pijlen op zijn boog. En op verschillende manieren probeert hij te verleiden met als één doel te verslinden. Op verschillende manieren kan hij te werk gaan. Heel openlijk, heel duidelijk. Hij kan het doen door die jongen. Op zaterdagavond met verkeerde vrienden naar verkeerde gelegenheden te laten gaan. Onder invloed van verkeerde muziek raakt hij van de kerk en de catechisatie van thuis los. En de Satan behaalt een overwinning. Daar een meisje dat onverschillig is, dat bezig is met haar uiterlijk, gaat experimenteren met make-up en allerlei andere dingen. Wil aangenaam liggen in de groep en is niet meer bezig met waar het werkelijk om zou moeten gaan, met Gods woord en met zijn dienst. En de duivel behaalt een overwinning. En een ander die valt voor geld, is alleen maar bezig met carrière, met verzamelen, hebben, halen en houden. Maar nog gevaarlijker, er is een ander. Is druk bezig in de kerk. En is allemaal heel mooi, heel nodig. Met allemaal godsdienstige dingen en activiteiten. Waarvan Jezus moet zeggen tegen Martha, 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 gij bekomt en verontrust je over vele dingen. Maar één ding is nodig. De duivel probeert op verschillende manieren. Aanvallen van buiten. Maar ook aanvallen van binnenuit. Door verkeerde, vrijzinnige prediking. Maar ook door verdeeldheid, verscheurdheid. Op allerlei mogelijke manieren. Want hij wil slechts één ding. Dat we niet buigen en bukken voor de Heer. Dat we niet in de schuld komen, onze zonde belijden. En dan hoeven we echt niet te wijzen naar een ander. Dan hebben we toch genoeg aan onszelf. Zijn we zelf zo zondaar voor de Heer geworden. Onze zonden voor de Heere leren beleiden. Zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. Zij aanbaden het beest, zeggende: wie is het beest gelijk? Wie kan krijgvoeren tegen hetzelfde? De mensen zullen zeggen: dit beest is onoverwinnelijk. Ze lopen achter hem aan. Niemand kan dit beest overwinnen. Hij is de sterkste. En dit beest heeft grote dingen. Kan hij tot stand brengen, godslasteringen kan hij spreken. Lees in het 5e vers. Macht gegeven om zulks te doen, 42 maanden. Last het met God en met zijn woord en met zijn dienst. Al zien we dat nu ook niet in deze tijd. Wat er allemaal niet uitgestort wordt. Over het christelijk geloof, het christendom. En als het nog over mensen gaat, is het tot daar en toe. Maar over de naam van de Heere, wel niet gelasterd in onze tijd. Op de voetbalvelden wordt zijn naam gelasterd. In de media, radio, tv en internet. Zijn naam wordt gelasterd. En wie komt daar mee in protest? Wie verzet zich daar nu tegen? Zien we niet van terug kunnen worden wat we lezen in het 5e vers? Godslasteringen te spreken. Wat leven we wat dat betreft toch in een donkere en duistere tijd. Waarin gespot wordt met de naam van de Heer en met zijn dag. En met zijn volk. 42 maanden. Heel de periode wil de Heer daarmee zeggen aan Johannes, van hemelvaart tot wederkomst. Het zijn die 1260 dagen waarvan gesproken wordt in vers 6 van hoofdstuk 12. Heel die periode zal een periode zijn van strijd. Heel die periode tot de komst van Jezus is er de strijd tussen aan de ene kant de Heer en zijn engelen en aan de andere kant de vorst der duisternis met zijn gevallen engelen. 42 maanden. De gemeente, ervaren wij dat nu ook, die strijd? Of zeg je van, nou, daar merk ik nou helemaal niets van. Want de kerk is toch een strijdende kerk tegen de Satan, de wereld, maar ook tegen eigen vlees. De Satan, hij gaat nogmaals, hij gaat rond als een briesende leeuw zoeken de wie hij kan verslinden. Er wordt wat dat betreft ook om u en om jou gevochten, jongelui, sta je daarbij stil. De Satan die doet er alles aan om je bij de Heere, bij zijn woord vandaan te houden. Op allerlei mogelijke manieren. Terwijl de Heer jou aan de andere kant roept en nodigt en lokt, wend u tot mij toe en wordt behouden. De Heer, hij roept. Maar de Satan is op zijn manier bezig om dat gezaaide zaad. Oh, dat weten de kinderen in de kerk ook wel, jongens en meisjes. Wat de Heer Jezus vertelt van de zaaier. En dan komt een deel van dat zaad, komt bij de weg terecht. En de vogelen die pikken dat weg. En zo probeert de duivel dat zaad, dat woord dat verkondigd wordt, weg te nemen. Omdat er geen vruchten gevonden zouden worden van geloof en van bekering. Hoe wil de Satan dat doen? Dat je niet luistert naar de preek. Maar met andere dingen bezig bent. Dat je die raad in de wind slaat. Dat je niet heilbegeerig met een verlangend hart opkomt naar Gods huis. Heren, wilt u nu ook tot mij spreken? Op verschillende manieren, op verschillende wijzen. Maar één ding wil hij, dat we niet buigen en dat we niet bukken. Maar zelf koning zouden blijven in ons leven. Heb jij ook last van de Satan? Nou, zegt iemand misschien vanmiddag, ik heb daar nog nooit last van. Ben je dan niet al zijn prooi? Dan ben je reeds in zijn klauwen, want dan heeft hij de overwinning reeds behaald. Maar juist als wij daar last mee krijgen, dan juist Gods kinderen kunnen zo sterk ervaren dat de duivel soms zo bezig is, zoals Maarten Luther dat ook heeft ervaren in zijn leven, maar dan ook mocht wijzen op de God van zijn doop. Dan hield hij het woord van God de Satan voor. Kennen wij die strijd ook? Soms als je in de winkelstraat in het westen loopt en je hoort goddeloze muziek, dan voel je soms de geest van de boze door de straat. De duivel, verschillende manieren. Hij lastert de naam van de Heere en zijn volk en zijn tabernakel, lezen in het zesde vers. De kerk, om de heiligen krijg aan te doen, lezen we in het zevende vers. Zo heeft hij toch altijd al gewerkt. Het Oude Testament kent het volk van God zoveel verdrukking, zoveel benauwdheid, zoveel strijd. Ik denk aan de woorden van Psalm 2. De vijanden stellen zich op tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Strijd. Maar ook in het Nieuwe Testament, de eerste christenen. Ze werden als fakkels gebruikt onder keizer van Nero. Ze werden voor de leeuwen geworpen. Afschuwelijke dingen zijn gebeurd onder die vrede en goddeloze keizers. En daarachter zat niemand anders dan de Satan zelf. Maar ook vandaag de dag, in communistisch China en Noord-Korea, waar christenen in de vrijheid samen kunnen komen, of in het Midden-Oosten, in Irak, waar christenen worden gedood, ook tieners soms, en kinderen. Maar wat voor tijd leven wij? In wat voor tijd groeien wij op en groeien onze kinderen op? Daar kunnen we ons soms best wel zorgen maken. Over de toekomst, waar het naartoe gaat met ons land en met ons volk. Waar het naartoe gaat met de kerk. Verdrukking en benauwdheid, strijd, tegenstand. Waar gaat het naartoe? Wat leven wij in een donkere tijd? Als steeds meer christenen worden teruggedrongen op hun eigen eilandje. Noodgedwongen. Terwijl we toch geroepen zijn om in deze samenleving, maatschappij te staan. Als je als christelijk ondernemer het moeilijk wordt gemaakt. Als je zegt op zondag wil ik de winkel niet open hebben. Nou, dat kan je baan, dat kan je contract kosten. En zo worden wij voor keuzen gesteld. Waar we staan. En wie onze Heer en wie onze Meester is. Een moeilijke en duistere tijd. De Satan heeft veel macht. Macht gegeven over alle geslacht. En taal. En volk. Over zoveel heeft hij macht. Ja, hij heeft macht over ons allemaal van nature. Hij wil als koning heersen. En wij staan van nature onder zijn heerschappij. Ga naar onze laatste gedachte. Ook zijn beperkte macht. We lezen het 8e vers. En allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden. Allen die op de aarde wonen. Alle mensen, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, aanzienlijk en eenvoudig, zullen dat beest aanbidden. Welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Allen zullen dat beest aanbidden, wiens naam niet staat geschreven in het boek des levens des lams. Allen. Dat zijn mensen die in de zonde hebben geleefd, de zonde hebben uitgeleefd. Die geen rekening hebben gehouden met God, nog met gebod. Die zullen dat beest aanbidden. En we kunnen dat soms zien ook. De zonde wordt uitgeleefd. Maar ook godsdienstige mensen. Ook vrome mensen, ook fariseeën. Die vroom zijn. Ja, die van de buitenkant misschien wel in het spoor lopen, maar wiens naam niet staat geschreven in het boek des levens des lams. Want er is een boek, jongens en meisjes, een boek. Een boek des levens des lams. En in dat boek staan al de namen geschreven van Gods eeuwig uitverkorenen. Daar staan de namen geschreven. In dat boek. In dat boek. Dat is van de Heere van de eeuwigheid bekend. Wie zalig zal zijn en wie niet. Al zou je knieën kapot hebben gebeden. Maar je staat niet geschreven in dat boek des levens des lands. Het baat niets. Al zou je geen dienst hebben overgeslagen. Met al je werken, met al je bidden, met al je zuchten. En je staat niet geschreven in het boek des levens, des lands. Dan zul je niet zalig kunnen worden. Fariseeën staan erin en schriftgeleerden. Godsdienstige mensen. Maar niet geschreven in het boek des levens, des lands. Maar die wel geschreven staan in dat boek, wiens namen daarin vermeld staan, van de grondleggende wereld van eeuwigheid aan, die zullen dat beest uiteindelijk niet kunnen aanbidden. Maar die zullen de Heere mogen aanbidden en zeggen, het is door u alleen om het eeuwig, eeuwig welbehagen, dat boek. Daarin kunnen wij niet kijken. Dat boek is voor ons verborgen. De namen staan beschreven in dat boek. Van eeuwigheid bekend. De raad des Heer. Is voor ons niet bekend. Kunnen we niet in kijken. En dat is maar goed ook. Er loopt een scheiding. Ook dwars door de gemeente. De een zal worden aangenomen. De ander zal worden verworpen. Er lopen er twee op het land. De een zal worden aangenomen. De ander verworpen. In een huisgezin. Man en vrouw. De een zal worden aangenomen. De ander zal worden verworpen. Er zitten er twee op catechisatie. De een zal worden aangenomen. De ander zal worden verworpen. Er zitten er twee in de kerk. De een zal worden aangenomen. De ander zal worden verworpen. En zo die scheuring. Dat is die scheur dat overal doorheen gaat. Over kerkraadsbanken en over kansels heen. Eén zal aangenomen worden. En de ander zal worden verworpen. Geschreven staan in het boek des levens. Des lands. In dat boek. In dat wonderlijke boek. Dat boek waar wij niet in kunnen kijken. Maar die van de Heere van eeuwigheid bekend is. Maar daarin staan ook namen geschreven. Van mensen die het van zichzelf niet verwachten. Die, al hebben ze het geloof, zo klein als een mosterdzaadje. Al hebben ze geen grote gedachten, maar kleine gedachten van zichzelf. Maar hun naam staat geschreven in dat boek. Al is dat geloof dan zo klein, dan zal het wel openbaar komen. Dan heeft de Heere dat gewerkt. En wat de Heere werkt. Al wat gij vrocht zal juichen tot uw eer. Daar staat de naam beschreven. Van iemand als Rut. Die zegt, uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. En zoveel anderen. Die kleine gedachten hadden toch van zichzelf. Maar die toch mochten zien op de Heer. Die van de Heer bekend zijn. Die soms ook hele diepe dalen hebben meegemaakt in hun leven. Zoals David, die gezondigd heeft. Die gedaan heeft wat kwaad is in de ogen des Heer. Dat als aan David lag, de Heer had kunnen zeggen. Ik trek mijn handen terug en zal nooit meer naar u omkijken. Maar de Heer heeft ook nog aan David gedacht. De Heer heeft ook aan David nog omgezien. En niet om iets in David zelf, maar redenen nemen uit zichzelf. Stond ook zijn naam geschreven in het boek des levens, des lams. En gemeente, staat uw en jouw naam daar ook in beschreven? Staat jouw naam daar ook in dat boek? Daar zal het toch wel over moeten gaan. Of je naam daarin beschreven staat. In dat boek. In dat heerlijke boek. Dat van eeuwigheid bij de Heere bekend is. Zal iemand misschien zeggen vanmiddag. Ja, nou ja, als ik er niet in sta, dan kan ik er ook helemaal niets aan doen. Want als mijn naam er niet in beschreven staat. Dan is het voor mij een verloren zaak. En dat is nog waar ook. Dan heb jij helemaal gelijk. Maar is dat nou ook in nood geworden? Ben je daar weer tot de Heere gekomen met je nood? Heere, zou het u nu willen bijschrijven in dat boek wat nu onmogelijk is van mijn kant? Zou het u nog willen doen? Want ja, dat boek dat is voor ons onbekend. Er zal uiteindelijk ons wel bekend gemaakt worden op de dag der dagen. Op die vreselijke, doorluchtige dag des Heren. Maar het is voor ons, voor u, voor jou, voor mij onbekend. En daarom moeten wij zien op hem. Op het lam. Het lam, dat lam dat geslacht is. Dat lam. Waarvan Jesaja 53 van spreekt. Als een schaap is hij ter slachting geleid. Hij deed zijn mond niet open. Stemmeloos voor zijn scheerders. En zo ging hij, dat lam, als de lijdende knecht des Heren, ging hij die moeilijke en die bittere weg van lijden en sterven, weg van vernedering. Dat heeft hij gedaan voor een zonde, voor een schuldig volk, dat niets verdiend heeft dan de eeuwige dood. En zo mogen Gods kinderen dat toch op hem alleen zien. En hem alleen alle eer geven, het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Daar zat nu helemaal niets in van mij. Want dan moeten diegenen zeggen die geschreven staan in het boek des levens des lams. Het is alles, alles uit hem alleen. Want dat het van mij zal afhangen, zoals de remonstrant en de evangelische zal zeggen, dan was het een verloren zaak. Maar het is waar, het staat beschreven in het boek des levens des lams. En dat komt ook echt wel openbaar. Dat wordt in de tijd toch wel duidelijk. Dat zal de een wellicht de zekerheid des geloofs mogen ontvangen. Maar de Heer door de Heilige Geest die zekerheid wil schenken. De verzegeling met de Heilige Geest. Maar die verzegeling des Heiligen Geestes ontvangt niet iedereen. Een bijzondere genadegave van de Heer. Er zijn er ook veel voor wie het zelf niet zo duidelijk is. Maar die lopen als een lampje, met een lampje of een lantaarn op de rug. Daar gaat toch iets van uit. Daarom moet je toch zeggen, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. Die kent en mag een ander leven kennen. Daar kun je zien in hoe die handelt en wandelt. In heel zijn of haar levensstijl. Daar gaat iets van uit. Die liefdegeur van Christus wordt verspreid. Om daarin tot een voorbeeld te mogen zijn, zijn er ook hier. Zijn er toch ongetwijfeld ook hier in Vriezeveen. Die tot een voorbeeld mogen zijn. Waar jongeren zich aan mogen optrekken en mogen zien. Ja, zoals hij, zoals zij leeft. Een voorbeeld. Om jaloers op te zijn. Kinderen van God als een voorbeeld voor anderen. Was het rijk als hij dat ook mag zien. In de gemeente. En dan mag het ook heel rijk zijn als dat nou ook je verlangen mag zijn. Als vader, als moeder in het gezin. Om te vragen aan de Heer om een lichtend voorbeeld te mogen zijn. Naar mijn kinderen. Opdat ze de Heer ook zouden mogen vrezen om hen jaloers te maken. Wat heeft de Heer je dan toch een bijzondere plaats willen geven. Om uw kinderen te geven als zijn erfdeel waar de Heer straks ook op terug zal komen. Om tot een voorbeeld te zijn voor je kinderen. Ik hoop dat je zulke ouders hebt, jongens en meisjes. Waar je toch iets van mag leren. Dat je het verlangen hebt om de Heere te mogen dienen. Maar ook als jongere in deze tijd. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Dat is niet makkelijk. Maar om toch te vragen, Heere, zou u dan een nieuw hart willen geven? Zodat ik een leven mag leiden. Waarin ik een voorbeeld mag zijn voor anderen. En dan kan het best zijn dat het voor jezelf zo onduidelijk is. Maar dat je het van anderen, van deze of die kan zeggen. Het is toch een veranderd mens. Een nieuw hart van de Heer ontvangen. Want dat mag ik zien. Aan de vruchten van het geloof. Het kan gezien worden. Een lichtend voorbeeld zijn er ook hier. Die zo'n voorbeeld mogen zijn. Waar kinderen, waar jongeren zich aan mogen optrekken. Die van zichzelf echt niet zeggen. Dat ze nou zo bekeerd zijn. Dat ze de verzegering van de Heilige Geest hebben ontvangen. Maar wiens naam, zo mogen we dat toch zeggen, geschreven staat in het boek des levens, des lam. Dat zijn geen mensen die daarmee te koop lopen. Die met hun hoofd in de wolken lopen, ik ben het. Dat zijn mensen die als arme zondaren, die het van zichzelf echt niet verwachten. Die kleine gedachten hebben van zichzelf. Maar die gelijkertijd grote gedachten hebben van de Heer. Want zijn naam is wonderlijk. Zijn naam is raad. Boek des levens des lams. Dat lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld. O ja, hij is in de tijd is hij geofferd. In de tijd hing hij aan het kruis. Maar van de grondlegging der wereld, dat wil zeggen van eeuwigheid aan, waren er die gedachten om de Zoon te zenden naar deze wereld. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan. Maar het eeuwige leven zou hebben. Indien iemand oren heeft, die horen. Het zijn bekende woorden in vers 9. Die de zaligmaker zo vaak heeft gezegd in zijn rondwandeling op aarde. Een sterk appel om te luisteren naar het woord dat gesproken is om die raad van de Heere niet in de winter staan. Luister toch, hoor dan toch des Heeren woord. Hoor dan toch dat woord dat verkondigd wordt. Oren hebben we toch allemaal. Hoor dan toch het woord. Maar verstaat u ook wat u hoort? En sommige mensen gaat de prediking het ene oor in en het andere oor uit. En ik hoop dat dat voor u, voor jou niet zo geldt. Maar dat die preek, dat je dat na kunt vertellen, kunt overdenken. Maar dat niet alleen, dat het nu ook in je hart zou mogen dalen. En dat je het werkelijk mag verstaan. Indien iemand oren heeft, die horen het woord van vermaning. De Heer heeft vermaand en hij waarschuwt. Hoor dan toch des Heeren woord. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier ligt het oordeel. Wanneer sommigen hebben gedood, ze zullen zelf worden gedood. Als wij hebben gezondigd, moeten we de straf op de zonde betalen. Dan wacht ons uiteindelijk toch dat oordeel. Dan wacht ons het oordeel. Zal zelf met het zwaard gedood worden. Het is niet vrijblijvend. Ook het zondigen is niet vrijblijvend. Het leven zonder God. Het is niet vrijblijvend. Wij zijn op weg en reis naar die nooit eindigende eeuwigheid om God te ontmoeten. En zullen gedaagd worden voor Gods rechte stoel. Geoordeeld te worden. En zo loopt die brede weg uiteindelijk naar dat eeuwige verderf. En wacht het eeuwige oordeel voor allen die zelf nog koning wilden zijn en stonden onder die vorst der duisternis. Ja, dan moet de vraag gesteld worden, waar staan wij? Hoe wandelen en lopen wij? Oh, dan hebben wij nog niet zulke vrede dingen gedaan als de mannen van de Inquisitie. Of hebben we zelf misschien nog niet actief meegedaan in de vervolging. Maar als wij nog staan aan de kant van de vorsten der duisternis, strijden we wel een verkeerde strijd. Het wacht. Het oordeel zal met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid in het geloof der heiligen. Lijdzaamheid. Lijdzaamheid heeft te maken met volharding. Gods kinderen, die hebben en die moeten volharden. Volharden. Want alleen die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Lijdzaamheid, beproeving. Want dat laat dit gedeelte ons toch wel zien, dat Gods kinderen hebben te beproeven. Te volharden, dat ze lijdzaamheid moeten beoefenen. Wat is dat, volharding? Volharden. Volharden heeft iets te maken met volhouden. Houd moed, grijp aan, uw ziel zal vrolijk leven. Houd vol. Volharden, kunnen Gods kinderen dat in eigen kracht? Maar misschien denk je wel, wat staat mij allemaal niet te wachten in de maatschappij waarin ik leef? Wat staat er allemaal wel niet te wachten? Wat moet ik allemaal nog wel niet meemaken? Wat moeten mijn kinderen en kleinkinderen niet allemaal nog tegemoet zien? Volharden. Alleen die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Er zullen velen afhaken. Er zullen velen wegzinken. En staan aan de kiezende kant van de Satan. Maar alleen die volharden zal, dat zal dus niet gaan in eigen kracht. En dat is ook bedoeld tot troost en tot bemoediging. We hoeven het echt niet zelf te doen. Maar de Heere wil dus een Heilige Geest kracht geven. Kracht geven om toch te staan op dat goede fundament door de Heere zelf gelegd. Zo gaf de Heere toch kracht aan Stefanus. Terwijl hij werd gestenigd, toch zijn hoofd mocht opheffen naar omhoog. En zo heeft hij zoveel een kracht mogen geven. Om toch een goede getuigenis van de Heere te mogen geven. Ondanks vervolging en ondanks verdrukking. Of moet het vanmiddag niet schoolscherp zeggen dat het er dan juist op aankomt. Want als het allemaal nog meevalt in ons leven. En echt veel verdrukking kennen we nog niet. En nog weinig beproeving en verzoeking gekend. Ja, om dan te zeggen ik ben christen. Om dan te zeggen ik ben revo. In ons eigen revo kringetje, dat is tot daar aan toe. Maar om dat nu te zijn buiten onze eigen kring. Op die mbo of hbo die niet reformatorisch is, om dan uit te komen voor de waarheid van Gods woord, om dan je levensstijl, je kleding te laten zien, dat je van de Heere, dat je begeert hem te dienen. Dat je gedoopt bent met je gedoopte voorhoofd, want je kunt komen op plaatsen waar je niet mag zijn. Dan komt het er wel op aan waar je staat en wie je bent. Dan word je wel tot een keus gedrongen en dan komt het eraan of je volharden zult. Want alleen die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wij hoeven die beproeving niet zelf actief op te zoeken. Maar die is er, als we de Heere willen dienen, dan is die strijd er. Misschien wel in uw eigen gezin, in je eigen familieomstandigheden, dat je er soms alleen voor staat. Omdat je met bepaalde dingen niet mee kunt en heb je je eigen man of vrouw zelfs tegen je. Dat kan. En dat gebeurt. Ook dan is volharding nodig. Hier is de leidzaamheid en het geloof der heiligen. Maar wat een heerlijk vooruitzicht. Als dat volharden uiteindelijk ook beloond mag worden. Als dan Gods kinderen ook mogen zien op die eeuwige gelukzaligheid. Dan nogmaals niet in eigen kracht, maar alles uit hem die ook die krachten heeft geschonken. Dan eeuwig de Heere te mogen groot maken in het hemelse Jeruzalem. Ja, dan ben je hier op aarde een vreemdeling en een bijwoner. Dan zeg je met Mozes liever kwalijk behandeld te worden met Gods volk, dan voor een tijd te genieten van de zonde in Egypte. Maar dan weet je ook, het mooiste, beste deel is weggelegd voor Gods volk. Ingaan in die eeuwige hemelse vreugde. O ja, er is inderdaad verdrukking. En hoe ernstig het zal zijn, we zullen het zien. En niet om te vragen, daarom mogen we toch ook wel bidden om mannen die opkomen voor Gods naam en voor Gods wet in de gemeenteraad en landelijk. Maar we leven wel in een moeilijke tijd, benauwde tijd. We worden steeds meer op onszelf geworpen. Volharding is nodig. Om de Heere te vragen om kracht, om sterkte. Om dan te mogen zien waar het uiteindelijk op uitloopt, hier in korte tijd. Alleen te zijn, eenzaamheid, vreemdelingschap. Ja, dat willen wij niet, vreemdeling zijn. Dat willen we niet. Dat zie je op school, de middelbare school, dan wil je toch erbij horen. Je wil bij de groep horen, je wil niet buiten de boot vallen. Je wil niet apart komen te staan, nee, je wil meedoen. Je wil erbij horen, dat zit in ons aard. In ons aard ligt om mee te doen met de wereld. Mee te doen met de massa. Maar de Heere die vraagt van ons te zijn een vreemdeling. Om te zeggen met Van Lodestein, hier beneden is het niet. Maar het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. Om te zeggen, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Maar dan ook uw en jouw gestalte zijn. Dan ben je hier een vreemdeling. Ja, dan leef je hier op aarde als vluchtende in de woestijn. Alwaar zij nochtans een plaats had haar van God gegeven. Deze wereld, deze aarde, ons bestaan is als een jammerdal. De nemendste moeite en verdriet tegenslagen zijn ons deel. De een meer dan de ander. De een wordt er meer door getroffen, door tegenslagen. Dat je soms denkt, hoe is het toch mogelijk zoveel tegenslagen? Eerst een moeder overleden, daarna de vader, tweemaal bij het graf. Dan komen de vragen wel, waarom toch, Heere? Waarom zoveel smarten? Het leven is wel een jammerdal. Uitnemendste moeite en verdriet. De Heere die weet dat. De Heere die weet van al die diepe dalen. Al die donkere plaatsen. En toch zal de Heere zijn kinderen er doorheen helpen. En het mooiste deel geven dat weggelegd is voor zijn volk. Ja, mogen wij dat leven nu ook kennen. Dan is er verdrukking. Dan kan er zelfs vervolging zijn. En dan richt ik me toch weer tot de jeugd van de gemeente. Hoe staan jullie daar nu onder in deze tijd? Dan ben je een van de weinigen in de straat of in de buurt. Of later als je werkt. Ja, dan kunnen er best wel zorgen zijn. Dan maken we ons best wel zorgen hoe dat nu zal zijn. Oh, dan zullen er ook zeker wel zijn, ook hier vanmiddag, die toch het vaste voornemen hebben in het hart om en het begeerd en verlangen te hebben om de Heere toch te mogen dienen. Om niet mee te gaan met de massa. Om niet mee te gaan met de wereld. Maar mag het ook hier op deze plaats, vandaag, en kon dat zijn tot op de jongste dag, nog een volk zijn dat het van de Heere verwacht, die de knieën voor de afgoden niet zal buigen. Maar alleen de knieën voor de Heere. Want de Satan nogmaals is er alles aan gelegen. Om het laatste restje van christelijk in Nederland weg te doen. Om te vernietigen, om kapot te maken. Dat doet hij door de wereld. Aanvallen vanuit de wereld. Maar hij doet dat ook van binnenuit. Hij heeft dat altijd al gedaan. En juist daar waar de waarheid verkondigd wordt, waar de waarheid recht gesneden wordt, juist daar gaat hij in het bijzonder aan het werk. Om te verwoesten wat de Heer heeft willen bouwen. En dan hoeven we nogmaals, dat maakt het ook zo moeilijk niet naar elkaar te wijzen, maar laten we tot onszelf inkeren. Heb ik lust tot waarheid? Heb ik lust om de Heer te dienen en te vrezen? Of strijd ik nog tegen de Heer, tegen zijn woord? De liefde verkouden. Mensen tegenover elkaar te plaatsen, want zijn doel is het werk van de Heere te vernietigen. Het werk van de Heere kapot te maken. Maar toch, hij heeft niet het laatste woord. Want Jezus heeft overwonnen. En de Satan nogmaals zal worden weggeworpen in de poel van het eeuwige vuur. En allen die bij hem horen, gemeente, een ernstig gedeelte, Openbaring 13... Ik hoop, jongelui, dat het jullie niet heeft afgeschrikt. Openbaring 13. Kanttekenaars, die schrijven heel veel bij dit gedeelte. Misschien heel goed om vanavond nog eens na te lezen. Om daar nog nader onderwijs uit te mogen ontvangen. Tot troost voor Gods kerk. Tot troost, tot bemoediging, maar ook tot waarschuwing. En ik hoop van harte dat het woord ook zo mag zijn overgekomen. Want de Satan met al zijn pracht en praal die hij ook kan tonen, al zijn verleidingen, hij zal niet rusten om je eeuwig ongelukkig te maken. Of denk je dat hij je gelukkig wil maken? Denk je dat de duivel het beste met je voor heeft? Denk je dat? Hij zoekt het eeuwige ongeluk. Maar de Heere nu, de Heere die zichzelf heeft gegeven in zijn Zoon, zal hij niet het allerbeste willen schenken? Dien daarom toch de Heer. Ik denk, jongens en meisjes, aan die geschiedenis vanochtend van die man met die dorre hand. Dat is toch wel heel wonderlijk, hè? Dat de Heer Jezus die dorre hand heeft willen genezen. Dat hij dat helemaal gedaan. En die man die vroeg er niet eens om, maar heeft het wel gedaan. En zo wil de Heer nu ook vandaag nog dorre, dode zielen genezen. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Ja, wel aan jezelf. En wij hebben nergens recht op en de Heer is vrij. Maar denk nooit kwaad en klein van zijn goedheid. Van zijn barmhartigheid. Want de deuren van de kerk waren nog open vanmiddag. En de Heer heeft ook jullie, jongens en meisjes, ook jullie nog geroepen. Sla dat toch niet in de wind. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Zo mocht het woord vandaag tot tweemaal toe klinken. In alle ernst, maar toch ook in alle liefde vanuit het woord van God. En dat woord is scherp, maar het is de waarheid. Het woord is verkondigd, wat gaan we ermee doen? Wat gaan we vanmiddag en vanavond met dat woord doen? Dat zaad, jongens en meisjes, dat is gestrooid. Mag het geland zijn in een weltoebereide akker. Zul je de Heere daar veel om bidden, jongens en meisjes? Om een nieuw hart. Of de Heere je nog wil bekeren. Uit vrije genade alleen. Dat wil Hij doen. Ook vandaag nog, ook in 2010. Want de kerk zal vol worden. Er zal er geen achterblijven. Hij wil erom gebeden worden. Hij zoekt nog dat verloren is. Wat gaan we ermee doen in de komende week? Er zijn sommige jongelui, denk ik, heel druk met de komende examens over een paar maanden. Aan de studie, examen af te leggen. Maar laat het woord van God toch niet onderop liggen. Onder die stapel met boeken. Maar het woord van God bovenaan. Als richtsnoer in je leven. Want dan zal je nou zoveel titels hebben behaald. Zoveel examens, zoveel geslaagd zijn. Maar je zal onbekeerd en onverzoend moeten sterven. Wat baat het jou dan allemaal? Maar dan dit met eerbied gesproken, dit examen. O, niet in eigen kracht, maar alles door Hem. In, door en tot Hem. Hem alleen. Te vluchten tot Jezus. Te schuilen achter Zijn bloed. Het is nog verkondigd. De Heere wil nog bemoeienis hebben met u. En ook met jou, met jullie. Laat de Heere dan ook de naprediker zijn. Om werkzaam te zijn met het woord van God. Te buigen voor deze koning. Want Hij is het zo waard. Om geëerd, gediend, geloofd en gevreesd te worden. Heb je geen verlangen? Heb je dan geen begeerte, jongelui, om Hem te dienen? Om de Heere te dienen? In alle dingen? Met je tijd, met je geld? Met je leven? In je kleding? Alle terreinen van het leven. Om de Heere dan te mogen dienen. Hij die zoveel heeft gegeven. Zou je dan niet je leven in zijn dienst moeten stellen? Je zult niet beschaamd uitkomen. Echt niet. Er is niemand, geen van Gods kinderen, die zal zeggen vanmiddag dat je ongelukkig zult zijn om Hem te dienen. Zal niemand zeggen. Dien daarom de Heer. Zoek het toch bij Hem. Zoek Hem. Roep Hem aan in de nood. En je ziel zal vrolijk leven. Amen. Zingen wij van Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat u lang en wordt vervloekt. En wat er verder volgt. Past het ons om in naam van moeder dank te zeggen, dat zo tot tweemaal toe in alle rust uw woord verkondigd mocht worden, zou het u zelf de stille naprediker willen zijn. En zou het u deze gemeente nog willen gedenken deze dag en in de komende week. U weet hoe wij daarin staan en wat ons te wachten staat, of we er tegenop zien of naar uitzien. Maar geef dat laatste toch bovenal komende zondag naar uw woord en uw dienst. Om uit te gaan, uit te zien naar de verkondiging van uw woord. Ja, dat er toch velen mogen zijn die daarin lust en liefde hebben. Naar het ene nodige zou u deze gemeente nog willen gedenken. Met alle noden en zorgen die er zijn. Er is één kerk en één hoofd der kerk. Zou die eenheid ook tot gestalte mogen komen op deze plaats? Dat de Satan toch geen kans heeft om te verstrooien en te vernietigen. Als op zoveel plaatsen, op zo verschillende wijzen hij te werk gaat. Maar dan mochten we toch ook zien vanmiddag. Dat het Lam uw Zoon heeft overwonnen. Dat hij leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. En zou het u nu willen schenken, dat we daar nu een onderdaan van zouden mogen zijn. Opdat we getroost leven mogen en eenmaal zalig kunnen sterven. Wilt u ons zo gedenken, ons veilig thuis brengen. En uitdoen zien naar volgende week in uw huis. Zou u het verkeerde willen vergeven, het goede zegenen. En bewaart u ons voor een onverwachte en onverzoende dood. In Jezus' naam uit genade. Amen. Zingen wij ten slotte van Psalm 149 en daarvan het eerste vers. Loof, loof den Heere die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. En wat er verder volgt van Psalm 149, vers 1. des Heren met de woorden van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.